Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Powered by BNR.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Leuk dat je luistert naar de podcast van Grand Prix Radio. Formule 1 aan tafel van Monte Carlo. Was het leuk, mannen, trouwens, op die boot.
Zo, doodvermoeiend.
Nou, van Monte Carlo kapot. Nu dus weer terug in Amsterdam. Ook leuk natuurlijk. Zo'n tussenweekje van Monaco en de Grand Prix van Canada. En we hebben deze mannen aan tafel.
Daan de Geus, Formule 1 Magazine.
Mike Mulder, webredactie Grand Prix Radio.
Frederik Bedolf, audioredactie Grand Prix Radio.
En ik ben René Hoogterp. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, we hebben weer een lekker gevulde uitzending. Rob Steltman sprak met Jack Ploy, die afgelopen week zijn boekpresentatie had. We gaan ook babbelen met Rinus VK over zijn kansen voor wellicht een IndyCar stoeltje. Volgend jaar, misschien zelfs dit jaar, daar horen we hem zo dadelijk over. Maar we gaan natuurlijk vooruitblikken op de Grand Prix van Canada. Ronde nummer 7 van het wereldkampioenschap Formule 1. En dan gaan we traditioneel naar de Grand Prix van Monaco even de plas over. En komen we aan op het circuit Gilles Villeneuve in het Canadese Montreal. Ja mannen, als ik dan toch voor mezelf mag spreken. Het is toch wel een Grand Prix waar ik naar uitkijk. Toch wel. Er gebeurt altijd wel wat, toch?
Wall of Champions, hè? Ja. Nothing beats the Wall of Champions.
En inhalen, hè?
Gewoon,
je kunt slipstreamen, je kunt inhalen daar. Fantastisch circuit. Wat ik toch nog vreemd blijf vinden, we gaan het zo over de Grand Prix van Canada hebben, maar dat het er zo tussen gepropt wordt.
Ik vind het wel lekker. Een uitje,
ja,
even.
Ja, even een uitje. Je vindt Monte Carlo niet een uitje genoeg.
Echt even een ander circuit, weet je wel. Inhalen, ja. Actie, Noord-Amerikaanse sfeer.
Maar, nou, dan moet ik wel zeggen, dan gaan we niet eens zo heel lang geleden, 10, 11, 12 jaar terug, toen had je natuurlijk het Canada en toen Indianapolis. Ja. Dus dat voelt dan wat logischer.
Ja, ik zou zeggen, maak er een zones van gewoon. Ja. Ga lekker Canada, Austin, Kota doen, Mexico, Brazilië desnoods erbij. Ja. Pak een blokje Australië en Japan en Azië en pak een blokje Europa.
Maar dat is ook wel weer saai. Ik ben het op zich wel eens met
hoe
Daan.
Hoe is dat saai?
Dat het, nou ja, het is op zich zo wel een lekkere traktaat. Zo eventjes over de plas, even die avondrace. Vaak ook lekker regenachtig daar, in dat meerachtige gebied.
Gaan we het over 2011 hebben?
Jazeker.
We gaan het echt over heel veel hebben. Want okay, het mooie is, er is zoveel gebeurd in de totale geschiedenis. Maar dan moet ik wel zeggen, wie won er vorig jaar?
Ik heb hem net opgezocht in de trein.
Dat is toch Vettel. Echt? Vorig jaar was gewoon een race die niemand meer kan herinneren op een of andere manier. Maar dat is dan de uitzondering die de regel bevestigt. Het was Vettel. Ja, inderdaad. Ja. Over het algemeen gebeurt er genoeg. En we gaan dus even de geschiedenisboeken in. En laten we eerst teruggaan naar een Fransman die op zijn verjaardag notabene zijn eerste en zou blijken enige overwinning zou pakken.
Jean Alesi, de Fransman, leidt in zijn 91ste Grand Prix. Voor het laatst komt hij langs de fans in het zuiden. En dan nu, als we dit mee gaan maken, op 11 juni 1995 in Canada. Hij is jarig vandaag en dit is een cadeau wat hij zelf niet had kunnen en mogen dromen. Nog één bocht en u en ik en wij allemaal zijn getuigen van de allereerste overwinning van Jean Alesi. En oh, 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 wat vind ik het die jongen. Prachtig.
Ja, en dan een boldercar van een Ferrari was dat, zeg. Dat hij daarmee
wat een geluid.
Ja, wat een geluid, ja.
Wat een geluid, vooral heerlijk. Zo. Maar moeten we het niet vergeten, en dat zijn we denk ik allemaal wel vergeten, maar dat het puur was omdat Schumacher in de slotfase versnellingsbakproblemen had. Ja. Mm-hmm. En dit is dus de enige overwinning van Jean Alesi. Kun je nagaan als, nou, dit is allemaal asses, verbrande turf, et cetera. Maar stel dat Schumacher niet die problemen had, dan had Alesi wellicht nooit een Grand Prix gewonnen. Alesi was toch wel veel beter dan die ene Grand Prix overwinning.
Stel dat hij naar Williams was gegaan. Oh, in Ferrari.
Ja, precies.
Daar zouden ze een special over kunnen maken. Over Jean Alesi. Ja, maar goed,
maar voor mij is Jean Alesi in een Prost is toch wel echt episch, hoor.
Het was ook bij de romantiek om die man heen, hè?
Ja, ja. Ja, nee, dat klopt.
Ja. Gewoon ja, dat hij het begin van zijn carrière tegen Senna aan het racen was. Oh, was het in Amerika?
Phoenix.
Was dat, ja. Oh, dat was een magisch duel. Fantastisch.
Nou goed, dat was 1995. Dan gaan we 3 jaar verder. 1998.
Ja, het circuit prachtig gelegen op het kunstmatige eiland ten oosten van de stad Ile de Notre Dame. Maar heeft wel een wat krappe eerste bochtencombinatie. En het is maar goed dat Rachid er niet bij is vandaag. Want volgens mij zijn grootste idool, voor hem liep het niet heel goed af.
Ronde 7 van het wereldkampioenschap van 1998. Hier Jean Alesi. Zijn enige overwinning uit zijn carrière pakte hij hier. En hij heeft hier altijd goed gepresteerd. Daar gaan de lampen richting rood. Coulthard rijdt mooi weg. Schumacher is goed mee. Schumacher pakt de tweede plaats. Michael Schumacher gaat op weg naar de tweede positie. Ja, en een heleboel. Oh, koprol. Een koprol in de eerste bocht. Een zware crash van Alexander Woerts. Enorme klap van Alexander Woerts. En Ralf Schumacher die is blijven staan. In het midden bij Woerts en Alesi. Woerts zit op het gras, raakt de banden van Alesi, rolt. Je ziet de rolbar zijn werk doen. Nog een keer over zijn dak en nog een keer drie. Dit is een zeer zware klap. Zo zie je ze niet vaak. En ook Trulli was erbij betrokken.
Nou, ik denk dat hij de site bezoeken gaat even naar, hoor. Van zijn fansite, Rachid. Van vorig jaar tenminste.
Ja.
Van het hele jaar. Op één dag. Morgen. Iedereen kijken.
Ja, dan sowieso was dit wel een hele absurde wedstrijd. Want dit was de eerste start. De tweede start was ook gewoon weer een start, Chris. En vervolgens de beide McLaren's die uitvielen. En Schumacher die Frenz ook nog eventjes een beuk verkoopt na zijn pitstop. Al met al, het was weer lekker hectisch en ouderwets in 98. Zo door.
Graag.
Want we hebben heel veel fragmenten. Want er gebeurt echt
heel veel.
Ik heb heel veel hier in het onder een knoppenbord staan. Want we gaan een jaar verder.
Oh, 99.
Weer een start, Chris. Weer met Jarno Trulli trouwens. Maar goed, ja. Het circuit van Montreal, je zei het al, Frederik, wordt gekenmerkt door The Wall of Champions. En we gaan terug naar 1999 om erachter te komen wat nu precies de reden van die benaming was.
Telt u even mee.
Goed voor de marktwaarde. Hill is ook in de muur terechtgekomen. Damon Hill heeft ook die muur getoucheerd. Daar komt hij aan. Op de curbstones. Je verplaatst jezelf een meter naar links. Te veel overstuur. Knets. En weg. Of Schumacher nu in verkeer. Span is voorbij. Oh, eraf. Schumacher eraf. Te enthousiast. Vol in de muur. Einde wedstrijd voor de Duitser. Waardevolle punten laat hij schieten. En de leider in de wedstrijd heet nu Hakkinen. Schumacher baalt. Overstuur Kleng. Eigen fout, eigen schuld. En in dit geval, dikke bult. Er zijn toch steeds meer dingen. En daar is de volgende. Het is Villeneuve op hetzelfde punt, denk ik. Ja hoor, hier heeft hij al eens gestaan in zijn Williams. Nu staat hij er weer. En de eerste bocht, het opkomen van het rechte stuk, is hier. Het Waterloo van Damon Hill, Michael Schumacher, Ricardo Zonta en Jacques Villeneuve.
Ja, Ricardo Zonta is dan de vreemde heet in de bijt. Maar voor de rest allemaal voormalig wereldkampioenen.
Lance Stroll heeft er ook gestaan, hè?
Aspirant wereldkampioen.
Militariekampioen.
Ja, Canadees, hè?
Was het in die fantastische duo Penotti Bar? BR?
Ja. Maar volgens mij, dit was 1999... maar we hebben ooit Vettel daar volgens mij in een vrije training zien staan. Maar de laatste jaren...
Valt mee, hè?
Valt mee, hè, daar?
Montoya er ook niet eens gestaan?
Dat weet ik niet eens meer.
Jolien Palmer.
Dat is ook de kampioen. Ongetwijfeld, zou ik bijna zeggen. Goed, we gaan weer een jaartje verder. Het jaar 2000. Het EK voetbal wordt in Nederland en België gehouden. En Jos Verstappen rijdt ter ere van het feit met een compleet oranje helm. En het zou zijn beste race van het jaar worden in de regen.
U zag zojuist even dat de heer Verstappen de druk bij de heer Trulli aan het opvoeren is. Maar aan de achterkant is dat gat van 1,8 seconden nu weer 1,5 geworden. Dus hij zal ook wel moeten. Maar de vraag is, waar ga je dat doen? En ben je sterk genoeg? Heb je genoeg grip bij het aanremmen om het een keer te doen? Daar komt hij voor plaats 5. Daar komt hij voor plaats 5. Het is Jos Verstappen die in de regen laat zien wat hij nou echt kan. En met nog 10 ronden te gaan, ga ik het zeggen, hij mag dit niet meer uit handen geven.
Is dit een van zijn beste races geweest uit zijn carrière?
Ik wilde net zeggen, misschien wel zijn beste
lijstje race.
Maar wel in de regen.
En hier was hij in de regen.
De beloning van punten.
Ja, absoluut. Ja, dat was in mijn lijstje natuurlijk niet zo.
Dat vooral, ja.
Al was hij toen Monza 2000, was hij ook wel heel goed.
Ja.
Volgens mij. Vierde.
Vierde werd toen, hè? Ja.
Maar dit is wel de race waar je Jos aan herinnert, hè? Die acties, strijdlust.
En een prachtige auto, die Arrows.
Ja, prachtig.
Geweldige auto.
Heel zwart, ja.
Goed, ik zei het al, we hebben lekker veel zaken om op terug te kijken. En gaan we snel naar 2007. Een race die op dat moment redelijk rustig verloopt. Totdat...
Oh, een D-mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses! Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap, de volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Paul Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters.
Toch wel jammer dat we Kubica herinneren als een beetje de crash test dummy van de autosport.
Hoezo?
Nou ja, met dit, zijn rally-ongeluk.
Op die manier. Ja, ja, maar ik dacht, we hoorden het in het fragment ook, maar ik dacht toen ik die beelden zag, ik denk, oh, dit is echt fout boel dit.
Ja.
Het is lang geleden dat ik zijn auto zo plat heb gezien.
Ja, het was wel fout. Zijn benen bungelden er ook uit.
Vooral dat, ja. Dat beeld dat die benen buiten boord hingen. Inderdaad.
Zelfs nu zonder de beelden erbij heb je wel door wat een serieuze klapper dit is.
Ja, dat is wel, ik denk ook wel eigenlijk een van de zwaarste klappers van het moderne F1-tijdperk. En dan wil ik niet...
Nee, ik denk het wel. Qua G-kracht en dat hij gewoon echt vol op een betonnen muur klapt.
En natuurlijk wil ik alle... dodelijke ongelukken.
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik denk qua G-krachten dat echt... Ja. echt dit, 20 jaar ervoor, misschien 10 jaar ervoor zelfs... dat had echt veel slechter kunnen aflopen.
Ja, ja, absoluut. Ik ben trouwens ook benieuwd... wat een F1-auto vandaag de dag met die impact... of die er ook nog zo uit zou zien. Het is nog weer allemaal nog een stuk stijver.
Ja, de crashstructuren zijn natuurlijk een stuk...
Ik bedoel, die neus was wel open. Hè? Ik weet niet of dat nu nog zo... Het is nog beter geworden.
Goed, we gaan een jaar verder, want ik zei het al, we hebben heel veel fragmenten. Chaos in de pitstraat.
Gaat het hele zootje naar binnen, dat is wel weer vet. Hamilton is weg, Rosberg sluit goed aan en komt hij voor Alonso. Oh, die knallen tegen elkaar aan, dat het licht nog op rood stond. Wat is daar gebeurd dan? Aanrijding met Hamilton. Rosberg er tegenaan. Chaos tijdens deze safety car situatie waarbij Rosberg nog wel weg kan. Er van alles ligt. En het één grote chaos is kopstart aanrijdingen in de pitlane. Oh, Hamilton kijkt gewoon niet. Zij stoppen allebei. Hamilton kleunt hem er vol in en ook Rosberg raakt hem nog. Maar waar staat dat licht? Daar staat hij nog op rood, inderdaad. Omdat de safety car langs het veld gaat.
En Kubica die dan een jaar na die gigantische crash waar we het over hadden... zijn enige overwinning pakt.
Ja,
dat kan nog, hè?
Sorry. Zijn enige tot nu toe. Sorry, Robert.
Ben niet
en ook de enige dus van BMW. Ja. Dat wel. Mm-hmm. Ongelooflijk, ja.
Oh, dan zijn toch even wat die roze merken weggegaan. BMW, Toyota.
Wil je Toyota heroisch noemen?
In de autosport.
Ja, oké,
fair enough. Maar goed, daar moet ook een aparte podcast aan.
We hebben al twee onderwerpen voor specials nu.
Ja.
Dat gaat heel erg goed. En dan hebben we het niet eens over de laatste grote memorabele race gehad. 2011.
Ja. Wauw, Jenson Button.
Ja, nee, was het helaas... 6 pitstops of zo moest hij maken. Helemaal achteraan. Ramden zijn teamgenoten nog af.
Hamilton.
En dan is in die allerlaatste ronde, volgens mij, was het dat hij dan ook nog vet oppakte.
Hoeveel pitstops heeft hij gemaakt?
Zes
of zeven, geloof ik. Ja.
Nee. Goh, die moet gek zijn geworden.
Maar het rare is, en dan spreek ik weer voor mezelf... ik heb die race dus niet helemaal kunnen zien. Want het was wel in de periode dat je dus net wel een race kon opnemen... via digitale televisie. Maar ik had niet door dat het zo'n lange code rood was. Dus ik die wedstrijd uitkijken. Maar op een gegeven moment was de window van je opname klaar. Dus ik denk, en mijn opname is afgelopen. Ik denk, verdorie. En ik denk, nou, klaar. Maar ik heb dus natuurlijk dan al 3 kwartier na een opdrogende baan zitten te kijken. En toen ging je naar de live plaatjes. Zag ik de laatste 3 rondjes, zag ik. En ik denk, ik heb heel wat gemist. Dus
dat ben je nu al gewend, hè? Wachten op een opdrogende baan. Met
ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Maar goed.
Ja, ik heb het ook luisterd te kijken. Voor mij was hier net ook waardeloos weer. Het was een heerlijke avond op de bank. Beter dan heel handbakt. Het is echt top televisie 4 uur lang. Complimenten daarvoor Olaf Mol toen een tijd. Die heeft gewoon 4 uur lang achtereen lopen lullen. Dat ging ook nergens over. Want het was continu van gaan we door, gaan we niet door, gaan we niet door, gaan we door.
Ja, dan moet je dat maar
volgens
doen,
mij
ja.
Zaten er ook geen breekjes terug naar de studio in, geloof ik. Is het gewoon 4 uur lang voluit. 4 uur, 4 minuten geloof ik heb mijn hoofd.
Ook de langzaamste race ooit daardoor. Dus omdat die tijd doorging.
Volgens mij hebben ze daarna ook wel de reglementen aangepast. Dat de race maximaal...
Maximaal tijd.
Maar een fantastische race. Buiten al die stops inderdaad was het ook... Ja, ik was toen redelijk fan van Jenson Button ook.
Mocht je F1 TV hebben, een abonnement... kijk die race dan even terug. Want die
de complete 4 uur mag je dan weer...
Maar ze hebben ook, je kan doorspoelen.
Ja, maar ze hebben ook samenvattingen staan erop.
Heel handig.
Maar wat verwachten jullie van de komende race?
Nou, daar wilde ik inderdaad naartoe gaan. Want enkele jaren terug kon je nog zeggen... ja, dat is Canada is toch wel een Ferrari-baan. Maar ja, Ferrari wist hij dus... nadat we het net hebben opgezocht. Nou, is niet helemaal waar. Vettel won dus vorig jaar. Maar dat was de eerste Ferrari-overwinning sinds 2004. Dus het is helemaal niet zo dat Ferrari traditioneel hier goed presteert. En dat is toch verrassend. Maar nu de vraag, is dat voor dit jaar misschien anders? Of wordt het toch gewoon weer een Mercedes-dominantie?
Verstappen vreest wel Ferrari.
Daarom, dat las ik ook hier vandaag.
Dat las ik ook ergens inderdaad. Het schijnt hij zelf gezegd te hebben. Maar ik heb Ferrari ook alweer horen zeggen dat ze er waarschijnlijk dit weekend niet bij zitten.
Ja, geen nieuwe onderdelen zeiden ze. De komende tijd geen nieuwe onderdelen zelfs. Dat vind ik zijn geen positieve teksten.
Je zou misschien kunnen zeggen, we zijn bezig en er komen nieuwe onderdelen aan. Maar wanneer weten we nog niet? Ze zeggen nu keihard gewoon, er komen voorlopig geen nieuwe dingen aan. Ja, dat vind ik wel heel erg verontrustend.
Een grootste wapen eigenlijk is natuurlijk toch die motor. En die ligt er al een tijdje in en die blijft gewoon heel goed. Ja, al komt misschien Mercedes met een motor update.
Dat had ik ook begrepen.
Ik las, nou, dat zijn wel weer van die verhalen, maar dat ze echt gewoon vet over de 1000 pk heen zullen gaan met die nieuwe update.
1020 las
ik. Ja.
Ja. Ja.
Maar maken die 20 echt nog uit als je al een
dag goeie.
Ja, dat maakt.
Ik ben bang dat het gewoon weer een Mercedes 1-2 gaat worden.
Mercedes en Verstappen vierde.
Het is wel een circuit waar we historisch gezien, we hebben er een paar gehoord net, rijders een eerste overwinning behalen. Alesi won zijn eerste race. Hamilton won hier ooit zijn eerste race in 2007. Robert Kubica hebben we natuurlijk net over gehad. Maar ook Daniel Ricciardo in 2014. Wie zou nou eigenlijk de eerstvolgende zijn die een overwinning moet pakken?
Nee, eigenlijk Max Verstappen.
Voor het eerst.
Ja, Leclerc.
Natuurlijk.
Ja.
Maar we kunnen hem dus niet tot de grootste kanshebbers titelen hier.
Die eventueel zijn eerste zege zou kunnen pakken is Gasly. Ja. Ik denk dat we dat toch allemaal niet echt zien gebeuren in Canada.
Absoluut. Nee.
Als er zich een scenario zou kunnen ontvouwen à la 2011...
Ja, dan kan iedereen winnen. Maar het was toch de tweede overwinning van Kubica.
De eerste van Lance Stroll.
Maar de regengoden zijn ons niet gezind. Want het is nu echt als een dolle aan de plensen daar. Ja, en het schijnt gordroog te worden.
Er wordt 25 graden van het weekend met zon. Gaat niet gebeuren inderdaad.
Even een kleine jump naar 2021. Heel veel werd er genoemd over nieuwe reglementen. Daar zijn ze nog steeds niet over uit. Daan, kun je ons meepraten? Want volgens mij die standaard versnellingsbak die zou komen, die komt er toch uiteindelijk niet.
Nee.
Wat is het nou? Is het gewoon weer politiek geneuzel dat ze de neus niet dezelfde kant op krijgen?
Ja, precies dat. En de deadline verschuift ook telkens. Eerst wilden ze het vorig jaar rond hebben. Nu zeggen ze van nou, juni, dan komt het wel. Ik geloof dat Horner nu ook al zei van nou, juni hebben we wel een idee wat we kunnen ondertekenen misschien. Maar vervolgens gaan we dat nog 3 keer veranderen voordat het in de toegepast gaat worden. En ik denk dat dat ook een beetje het hele probleem is. Er is niemand die gewoon zegt, dit is het, dit wordt het, ja of nee. En als je het niet bevalt, dan ga je maar weg.
En die deadline, wanneer ligt die dan nu? Ook voor de reglementen, dus de teams. En vooral, ik kan me heel goed voorstellen dat de kleine teams, kijk, Mercedes, Ferrari, Red Bull, die kunnen gewoon een tweede projectgroep oprichten en die gaan maar lekker klooien in die auto van 2021. Maar die kleinere teams,
die willen wel weten waar ze naartoe zijn.
Die moeten dat nu toch echt wel weten.
Nee, ja, absoluut. Daar maak ik me ook wel het meeste zorgen over, die kleinere teams.
De gaten worden gigantisch volgend jaar dan.
Daar zijn ze dus over oneens. Hè, om maar die hele impasse aan te tekenen. Zelfs de kleine teams zeggen van nou, misschien is het helemaal niet in ons voordeel als we het vroeg weten. En we willen het eigenlijk gewoon laat weten. Zodat de grote jongens ook nog verrast kunnen worden. Maar
Mercedes blijft wel, hè? Tussen neus en door wordt een beetje geroepen.
Vraag me dan af, dat hele verhaal rond die versnellingsbakken, die dus niet standaard wordt. Ik bedoel, Mercedes heeft nu toegezegd tot 2025 te blijven. Maar wat hebben ze daarvoor in ruil gekregen? Misschien dat die versnellingsbak gewoon bij de autofabrikanten ligt, bij de motorfabrikanten blijft liggen? Is dat in ruil gekregen misschien? Zo weinig mogelijk macht overdragen aan anderen en kennis overdragen aan een externe leverancier?
Nou, persoonlijk denk ik dat er vrij weinig van alle
overblijft. Misschien hebben ze wel gezegd van oké, we willen het best blijven tot 2025, maar dan willen we wel alle spullen in hun eigen beheer blijven ontwikkelen.
Je zag natuurlijk ook met de motorregels. Hè, dat was eerst van nee, we gaan af van die MGUH. Ja. En we willen het simpeler. Precies. En puntje bij paaltje. En het is gewoon vrijwel hetzelfde.
Ja. Nou, wat ik schokkend vond, is dat het las ik op Motorsport. Hoe dichtbij Porsche was. Die hadden gewoon echt een motor draaien op de testbank.
Hij ligt op de plank.
Ja, op de plank. Ja, daar schrok ik van.
Maar die ligt daar dus nog steeds. Dan zeg ik, gebruik hem alsjeblieft.
Ja, maar toen kwam
als jij een team
Dieselgate.
Bent,
als je Racing Point bent of Williams bent, dan bel je een belletje naar Porsche van doe bij die motor maar.
Nou, ik denk dat zij de beoogde motorpartner voor Red Bull zouden zijn geweest.
Nou, het mooie is, ik weet nog wel, een paar jaar terug hadden we wel die geruchten gehoord. Ja, Porsche komt erin. Nou, die zullen waarschijnlijk wel een motor op de testbank hebben staan. Maar dat het nu ook daadwerkelijk zo was. Dat betekent dat ze echt dichterbij waren dan wij misschien gehoopt hadden.
Ik zou blijven hopen. Nog in dit concept geval. Schetsen van die auto, maar dat is puur fictief, denk ik.
En qua livery bedoel
je?
Ja, maar er zijn genoeg hobbyisten die dat doen natuurlijk.
We gaan het afwachten. Traditioneel gezien overigens, Max Verstappen heeft het de afgelopen jaren op een paar uitstapbeurten na door mechanische pech, maar wel heel redelijk.
Ja, dat is wel sterk. Ja.
Vorig jaar sterke podium, baan. Slipstream
met Rosberg kan ik me nog wel herinneren. 2016, ja. 2017 reed hij echt ijzersterk. Tweede plek.
Tweede plek, maar toen viel hij uit, hè?
Toen viel hij uit. Ja. Supergoede start.
Ja. Zeven rondjes of zo, was heel vroeg, toch?
Ja, listig. Vettel voorbij steken, vleugeltje nog prikken. Geen lek bandje. Had hij heel veel geluk daar bij de start.
Maar het wordt dus gewoon wel een Mercedes 1-2.
Denk het wel.
Ja, we blijven even aan de andere kant van de plas. We gaan ons even richten op de Amerikaanse autosport. Ja, want natuurlijk was het vorig weekend daar de grote Indy 500. Maar als het aan ons ligt en aan de persoon die we aan de lijn hebben, gaan we volgend jaar voor het eerst sinds tijden weer een Nederlander aan de start zien. Aan de telefoon Rinus VK of Rinus van Kalmthout voor Intimi. Welkom.
Ja, ja, dankjewel.
De Indy 500, hoe realistisch is het nou eigenlijk voor volgend jaar?
Ik denk dat het eigenlijk met de dag realistischer wordt. Ik zit nu natuurlijk in de Indy Lights. In mijn derde jaar autosport in Amerika. En ja, de stap naar de IndyCar is meteen veel dichterbij dan het ooit is geweest.
Ja, voor de duidelijkheid, de Indy Lights, dat mag je vergelijken met de Formule 2-klasse, maar dan dus voor het hoofdprogramma. En als je dit jaar kampioen zou worden, dan mag je dus al enkele races rijden. Dat zit gewoon in het prijzenpakket.
Ja, ik krijg $1,1 miljoen als ik kampioen word. En dat staat gelijk aan 3 races in IndyCar. Waaronder gegarandeerd de Indy 500 met alle testen en alles erbij. Dus dat is zeker een mega kans. Maar als ik in het top 3 eindig in het kampioenschap, ik ga natuurlijk voor de overwinning, maar top 3 krijg ik al mijn IndyCar licentie.
Nou, dat is best wel lekker, Rinus. Ik krijg het niet met mijn kraskaart bij de Jumbo.
Nee, precies. Nee, maar het is een hoop hard werk, maar het betaalt zich allemaal goed uit.
Heel goed. Hè? Je zei het al, het is je derde autosportjaar in de Verenigde Staten. Je hebt dus bewust een paar jaar geleden die overstap gemaakt. Vertel eens, hoe is die atmosfeer daar?
Ja, de atmosfeer is super gaaf. Het is heel open, ook voor de fans. Dus het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het is bij de Formule 1 is alles best wel onderverdeeld, zeg maar. Ook voor de fans. En die kunnen er niet heel dichtbij komen. Tenzij dat je een grote prijs tegenaan gooit. En hier in Amerika eigenlijk komt iedereen gewoon zo dicht bij de auto's dat je ze gewoon aan kan raken. Gewoon nog voor de race.
Dus jullie hebben een soort van
de auto's heen.
Jullie hebben een soort van halve braderieën daar altijd, hè, met de fans. Is dat niet vermoeiend?
Ja, het zijn allemaal super enthousiast. Dus zodra het allemaal goed bedoeld is en enthousiast is, is het prima.
En de contacten met de teams, de IndyCar teams, want je rijdt dan in die lights. Ik neem aan dat je ook veel contact hebt omdat je op dezelfde circuit rijdt met de IndyCar teams. De volwassen teams, zullen we zeggen. Heb je daar ook contacten mee?
Ik heb wel wat contacten, ja. Zeker ook door Arie Luijendijk, die mentor is, mijn adviseur.
Ja.
Dus die kent iedereen. Die is een van de stewards. Mm-hmm. Dus die praten overal een beetje mijn naam rond. Maar we hebben ook contact met verschillende teams in de IndyCar. En natuurlijk, wij racen elke race die we rijden is samen met de IndyCar.
Ja, precies.
Hetzelfde weekend.
Ja.
Dus je bent altijd wel in de buurt. En ik blijf altijd wel bij de IndyCar races kijken.
En je blijft in de picture ook bij ze. Als je het goed doet.
Daarom.
Ja, daarom. Nou, je noemde Arie Luijendijk al. En dan gaat natuurlijk al elke deur gaat dan open daar, toch?
Ja, niet elke, maar heel veel deuren gaan open. Ja, dat klopt. Arie is zeker wel een legende. Zeker ook in Indianapolis kan je eigenlijk zowat alles maken met die naam van Arie.
Absoluut. En als ik ook merk over jouw prestaties dit seizoen, die Amerikanen die lopen gewoon echt met je weg. Ja, hoe je je gedraagt, altijd de big smile, goede interviews. Merk je dat zelf ook?
Hoe bedoel je eigenlijk?
Nou, als je ziet hoe enthousiast ze zijn over jouw acties, over de nieuwe jonge talenten, die moet zeker naar de IndyCar. Ze zijn compleet lined enthousiast. Maar merk je dat ook in de onderhandelingen dat het wat makkelijker gaat? Of in wellicht al eerste gesprekken voor volgend jaar? Misschien dit jaar nog?
Ja, natuurlijk is er heel veel is er heel veel enthousiasme. En ook omdat ik eigenlijk in elke stap van de Road to Indy heb gereden nu. Dus als ik dan naar de IndyCar ga, dan heb ik wel echt het traject gevolgd zoals die aangeschreven staat. En daar ben ik wel een van de weinigen van dan. Maar Nee, die Amerikanen zijn gewoon heel enthousiast met alles. En zeker ook een jongen die helemaal vanuit Europa komt. Ik ben de enige Nederlander. En die dan misschien hopelijk de sporen van Arie zal volgen.
Ja, dat grote schoenen om te vullen, hoor. Dat wel.
Voor ja, het zal heel hard werken zijn. Maar ik heb hem in ieder geval... ik werk nu samen met Arie. Dus al het goede advies wat hij me kan geven, krijg ik.
Ja, ze weten je nu al sowieso te vinden. Want afgelopen week ben je nog in Detroit. Nou, je bent nu nog in Detroit. Maar je bent ook op het circuit van Belle Isle geweest. Je hebt wat VIP-gasten rondgereden.
Ja, dat klopt.
En was het ook gewoon ontstaan vanuit jouw marketingwaarde? Dat ze jou toevertrouwen als niet-native Amerikaan? Ik kan me dat best voorstellen, want je reed voor Chevy.
We hebben natuurlijk met die Chevys gereden. En ook sponsors van Penske rondgereden. Dus het waren echt belangrijke mensen. Maar dat werd allemaal vanuit IndyCar werd dat geregeld. Dus ik werd eigenlijk gewoon benaderd door IndyCar om dit te doen. En voor mij ook een hele goede kans om hopelijk volgend jaar de circuit te leren kennen.
Ja, het is alleen jammer dat Pagenaud dan de laatste twee races zo goed doet. Hè? Anders had dat plekje wel lekker geweest.
Oh nee hoor, nee, ik gun het Pagenaud heel erg. Toevallig is hij degene die mij heeft gescout om naar de Road to Indy te gaan.
Misschien heeft McLaren volgend jaar nog wel een seatje vrij. Zit Alonso daar een beetje zand te happen?
Wie weet. Maar we hebben nog geen deals of nog niet echt een plan vervolgd. Het enige plan is wat we hebben is om gewoon hopelijk, als het zo snel het kan, naar de IndyCar te gaan.
Ja, hoe ziet de rest van jouw seizoen eruit? Is het Road America binnenkort, geloof ik?
Road America is mijn volgende race. Mm-hmm. Daar heb ik ook een testdag gehad, een week geleden, afgelopen dinsdag. Yep. En op Road America heb ik ook mijn eerste overwinning gehad. Dus dat zal wel een leuk weekend worden.
Appeltje eitje.
En de auto lag er al goed.
Geweldig circuit ook, hè, Road America.
Ja.
Misschien volg jij nou ook een beetje de autosport nog aan deze kant van de plas?
Ja, zeker wel.
Die eigenlijk komend weekend natuurlijk aan de andere kant van de plas is.
Jullie kant.
Ja. Nee, ik volg natuurlijk ook wel mijn landgenootjes. Zoals Robin Vrijns, Richard Verschoor en Bent Fiscaal. Dat zijn toch wel gasten die ik het ook gewoon gun. En ook leuk vind om hun te volgen.
Als jij nou in zo'n formuleauto zou stappen.
Wacht even, ik vind het vooral mooi dat je Max Verstappen niet noemt.
Nee, ja, oké, die volg ik net.
Die schijnt het ook aardig te doen. Hè? Ja.
En daar spreken over de man.
Hebben ze alweer een oudere generatie Max Verstappen?
Als we jou nou eens een formuleauto zouden loslaten, Rinus. Zou je dan gelijk met het mes tussen de tanden kunnen aanvallen? Natuurlijk, maar qua tijd ook. Of vergt dat zoveel aanpassingsvermogen?
Natuurlijk. Om naar een andere auto over te stappen is moeilijk. Want elke auto heeft gewoon een aparte stijl van rijden. En dan ben ik wel iemand die me goed aan auto's aan kan passen. Maar als ik nu tegen Max moet rijden... Ik denk dat het wel moeilijk wordt, hoor.
Mogen ze jou...
Max heeft natuurlijk zoveel ervaring in de Formule 1. En is gewoon een mega goed rijder. Maar ik zal in ieder geval proberen om het moeilijk te maken dan voor hem.
Mogen ze jou bellen vanuit Europa als het bijvoorbeeld Formule 2 of Formule 3 is? Of zeg je van Amerika, dat is het echt voor mij en ik kijk nergens anders meer naar?
Natuurlijk is Amerika voor mij mijn grote focus. Maar voor... ik heb al wel... ben begin van het seizoen of eind van vorig seizoen... ben ik wel benaderd om in Formule 2 te rijden.
Oh.
In Europa. Maar natuurlijk... ik had toen al mijn deal gesloten voor Amerika. En al had ik dat niet gedaan... had ik nog steeds voor Amerika gekozen.
Kun je namen noemen?
Nee, dat doe ik liever niet.
Is het een Italiaans team, Frans?
Heel verstandig. Frederik loopt echt te vissen. Daar moet je niet op reageren.
Nederlands?
Moet je gewoon niet op reageren. Rinus, we noemden het net al. In het weekend van 22 en 23 juni rijden op Road America. Jullie zitten ook halverwege in het seizoen. Nu tweede in het kampioenschap. Heel veel succes en we houden je in de gaten.
Ja, dankjewel.
Aankomend weekend dus de Grand Prix van Canada. Nou, wij kunnen in ieder geval niet wachten. Afgelopen Hemelvaartsdag was het gezellig druk in Rotterdam, want daar presenteerde Jack Ploy zijn nieuwste boek Verhalen uit de Pits, van Schumacher tot Verstappen. En Rob Steltman was erbij en sprak met Jack erover.
Goed, we zitten hier met Jack Ploy, die zojuist de eerste signeersessie voor zijn eigen boek heeft gehad. Jack.
Zo, Rob.
In Rotterdam.
Dat was een dingetje, hè?
Ja.
Druk, man. Goeiedag, dat had ik niet verwacht, hoor.
Hoeveel boeken zijn er nou
al? Ik geloof al meer dan 200.
Oh. Niet normaal.
Ja, dit is niet te geloven. We kwamen hier vanmorgen aan en ik dacht van, nou, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Ik stond er heel open in. Ik had er wel zin in. Ik vond het wel leuk. En dan staat er opeens een hele grote... We stonden midden op straat, man.
Ja, midden op de lijnbaan in Rotterdam. Die zag ik ook niet aankomen. Maar hoe ben je nou tot dit boek... Hoe is dit boek tot stand gekomen?
Het is uiteindelijk gegroeid door collega Erik Hoeber. Die zit in Spanje. En we zaten met elkaar een beetje te babbelen. We maken elk jaar een jaarboek, een jaaroverzicht.
Ja. Dat doe je samen met Olaf.
Met Olaf samen en dan doen we het Formule 1. Erik maakt dat. En dan zaten we met Erik van, joh, je moet eens een keer wat meer van die verhalen vertellen. Zullen we dat doen? Nou ja, zullen we dat in dit boek doen? Nee. Waarom maken we geen boek over de pitstraat? Ja, oké, laten we dat eens doen. Toen ben ik gaan denken, toen zijn we gaan sparren. Toen ben ik een keertje naar Spanje toe gegaan, Erik. Hebben we lekker een bakje koffie gedronken op het strand. En toen zijn we gaan denken van, oké, wat moet er dan in staan in het boek? Waar moet het dan over gaan? Nou, gedacht, ja, dat is misschien wel een beetje mager. Oké, is het dan een idee om 4 of 5 collega's van mij die hetzelfde werk doen en voor een ander land werken, om die eens een aantal vragen te stellen? Om eens te kijken van, dat was het idee. Dus zo zijn we begonnen. Ik ben op reis gegaan. Ik ben naar Duitsland, naar Finland geweest. Met collega's privé opgezocht. Zijn we een gesprekje gaan doen over Michael Schumacher, over Max Verstappen, over Jos Verstappen, over de Formule 1, over de nieuwe regels. En zo zijn er allemaal verhalen ontstaan waar ik geen rode draad in zag, maar Erik wel.
Ja, dat hebben we wel gezien. Ja, want ik heb voor jou het luisterboek ingeschreven. Dat komt binnenkort beschikbaar. Dus ik heb het boek helemaal gelezen. Mm-hmm. En wat mij...
Je hebt het zelfs voorgelezen?
Ik heb het helemaal voorgelezen. Dus als je mijn stem bevalt, dan moet je vooral gaan luisteren naar het luisterboek. Alle gekheid op een stokje. Nee, even terug. Jij zegt het al heel mooi. Er zijn een aantal van die pitreporters die ook inderdaad in dit boek aan het woord komen. Jullie zijn eigenlijk een soort apartslagvolk geworden.
Ja, volgens mij wel, ja. Het zijn natuurlijk wel een beetje allemaal gek van houtsport. Anders dan ben je daar natuurlijk niet. Hè? Dus ik denk dat als je bij ons bloed opensnijdt, komt er of ruwe olie uit of benzine. Het zou ook nog diesel kunnen zijn, in sommige gevallen. Maar ja, je moet wel een beetje gek zijn van burning rubber en van herrie. Want anders dan doe je dit werk niet. Nou, belangrijk is, als je kijkt naar Will Buxton bijvoorbeeld, is een bekende collega van mij. Die heeft ook allerlei klasses gedaan vroeger. Ook met jonge gastjes gewerkt. Heb ik ook toevallig aan. Weliswaar niet uit monden van mijn beroep als pitreporter, maar wel als vader. Ik ben met mijn zoon gaan karten. En dat was een tip van Olaf. Want Olaf heeft me natuurlijk in deze wereld binnengesleept. Daarvoor ben ik hem natuurlijk eeuwig dankbaar. Daarom blijf ik ook altijd Olaf trouw. Ik blijf altijd met Olaf samenwerken. Dat heeft ertoe geleid dat Olaf zei, je moet met je zoon gaan karten. Of zelf gaan karten, of met je zoon. Dan ga je het beter begrijpen nog.
Nou, dat zelf karten is niks geworden.
Nee, dat is maar beter. Nee,
maar die zoon wel van jou wel. En hoe heet jouw zoon?
Michael.
Genoemd naar?
Michael Schumacher.
Ja.
Nou, klopt. Het is wij waren zeg maar aan het karten tegelijk. Want het zijn evenementen, kartevenementen. Daar heb je verschillende klassen die op één dag. Hè, dus de eredivisie, de eerste divisie, de tweede divisie. Allemaal één weekend. Dus iedereen kart door elkaar. En die gastjes, die kennen elkaar ook allemaal. Want ja, die komt bij dat team en die zit bij dat team. En er zitten verschillende klassen in één team. Dus alles loopt een beetje door elkaar. En als er niet gekart wordt, gaan ze met elkaar voetballen. Dat deed Lewis Hamilton met de kleintjes van Leclerc en met Grosjean. Die stonden allemaal te voetballen. En wij als vaders, papa Grosjean, papa Hamilton, papa Button, wij stonden allemaal. En die vreselijke rotkoffie, weet je, dat je lepeltje rechtop blijft staan. In van die aftansen plastic bekertjes. De koffie, als je één slok neemt, dan krijg je meteen een telefoontje uit Darmstadt. Want daar moet er meteen uit. Vreselijke koffie. En daar stonden we dan langs die kart. En die gasten waren aan het voetballen.
Ja.
En dan schopten ze elkaar voor de enkels. En dat maakt allemaal niet uit. Maar op de kartbaan ging het vizier dicht bij die mannetjes. En dan gingen ze elkaar allemaal te lijf. En daar zie je nog een beetje terug bij Max. Dat opstootje van Icon. Als je dat nog kunt herinneren. Dat hij naar hem om... Dat gebeurde op de kwart, maar precies
gebeurde
zo.
Gebeurde dat alleen
nou,
maar.
Natuurlijk, jongen. Ja, natuurlijk. Alleen maar tegen elkaar aanrossen. En als ze voor de start... Ik rij jou eraf. Ik rijd je helemaal kapot. En dat was niet om iemand... kwaad te doen.
Nee.
Maar gewoon proberen te imponeren.
Uit zijn balans te brengen.
Ja, imponeren. Ja. Proberen in die kop te komen van die rijder. Toen al. Nou, dat was natuurlijk, had Max een goede leerschool aan zijn vader, zullen we maar zeggen.
Maar jij hebt in die periode, want het is nu zo'n 15 jaar dat jij actief bent in de Formule 1, heb jij natuurlijk ook te maken gehad met press officers. Dat zijn eigenlijk de mensen die achter de coureur staan. Soms er letterlijk naast met een bandrecordertje opnemen om de persberichten later te kunnen maken. Wat voor soort mensen zijn dat? Want ja. daar heb jij ook mee goede en slechte ervaringen.
Ja, over het algemeen zijn dat mensen die mediaopleiding hebben gedaan. En die dus het verhaal wat die rijder de hele dag overal vertelt bij iedereen, samenvatten in een persbericht. Dat is een beetje. Ze begeleiden de rijders. En het grappige is, het zijn meestal mensen die niet zoveel met de Formule 1 hebben. Het zijn niet mensen die, als je een bloedvaten opensnijdt, dat daar olie of benzine uitkomt. Nee, dat zijn mensen die heel goed luisteren. En heel goed in de gaten houden wat er gebeurt. Staat Sebastian Vettel niet veel te lang met Jack Ploy te praten? Hup, kappen. Moeten naar de Duitsers toe. Oh, er is nu net wat gebeurd met Max. We gaan eens even daar niks over zeggen. Of juist wel. Wat het grappige is, als Max bijvoorbeeld, kan ik me heel goed nog herinneren bij Sebastian Vettel, dat er een akkefietje was. Dat ze tegen elkaar gezeten. Ja, toen kwam de press officer van Sebastian, kwam apart even naar mij toe. Jij wil zeker wel even met Sebastian hebben over Max. Dus ja, ze zegt één vraag, hè? Één vraag.
Ja. Ja, zo begeleiden ze dat. Ja, zo begeleiden ze dat. Inderdaad. Je hebt het eerste boek hier ook in Rotterdam uitgereikt aan iemand die eigenlijk heel belangrijk voor jou is geweest. Dat jij hier nu dit boek hebt kunnen maken eigenlijk. Dat jij al 15 jaar pitreporter bent. Dat was Frans Verschuur.
Ja, mooi dat hij er was. Frans is heel erg ziek geweest. En die is geopereerd. En gelukkig gaat het nu weer wat beter. Maar ik denk, nou, voordat hij ertussen uitpiept, moet ik dan nog wel even gauw dat boek aan hem geven. Zo heb ik hem ook gebeld, hè. Ik heb gezegd, voordat je doodgaat, moet je wel even dit boek. Vind je mooi, jongen. Want ja, dat is een beetje ook het sarren. Dat komt alles, in alle raceklasses komt dat terug. Sarren met elkaar. Een beetje gemene dingen zeggen tegen elkaar. Een beetje scherp houden. Want wakker moet hij zo blijven. Want ik heb met Frans, hij heeft het hier ook in Rotterdam verteld, allemaal trucken uitgehaald. We hebben racetrucken gedaan. Die hebben we samen bedacht. En dan gingen we, hij kon dat dan technisch uitwerken. Ik zou dat er bedenken een beetje mee. Van, oh joh, dat moeten we toch zo kunnen doen. Dat moeten we toch kunnen fucken, dat systeem. Ik vind nog fantastische, leuke anekdote dat we turbodruk, Renault Turbo, heeft Frans gewoon gewonnen omdat we de turbodruk manipuleerden. Alleen we deden dat zo dat de technische dienst achteraf dat niet kon checken. Ze konden het niet vinden. Ze zagen dat de turbodruk te hoog was. En toen zei Frans gewoon, ja, ik had een keer wind mee. Hel een keer af. was de turbo was te hoog. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Die hadden we gewoon gemanipuleerd. Alleen we hadden een slim trucje bedacht dat ze dat niet konden vinden. En zo is het, elke klasse gebeurt dat. Met karten gebeurde dat. Andere bandjes, werd een beetje gerommeld met de bandenfirma's. Andere motoren. Er werd altijd gerommeld bij racen. En dat vond ik, dat sprak mij wel heel erg aan. Een beetje net iets slimmer zijn dan de ander. Vond ik wel erg leuk. En dat komt dus nu nog terug. De press officers, die moeten dat dus nu via een hele andere kant benaderen, zij deze sport. Zij kijken heel erg afstandelijk van, oké, nou heeft hij te veel aandacht gekregen. Nou, moet je de Franse pers nog een beetje doen. Daar denken zij allemaal over. Nou ja, daar moet ik zaken mee doen. Met die mensen spreek ik dus interviews af. Daar mail ik mee. Dat zijn dus hele belangrijke mensen voor ons.
Ja, want dat is wat mensen eigenlijk niet weten. Ze zien jou bij het vierkantje staan, maar jij staat gewoon het hele weekend, ben jij actief om te zorgen dat Olaf die 1-op-1 kan doen, dat jullie die true or false kunnen doen.
Ja, we regelen het allemaal.
Ja, en dat gaat allemaal via die press officers. Ja. En toen jij begon, was er nog geen vierkantje.
Nee.
En nu heb je dat vierkantje. Hoe is dat ontwikkeld?
Ja, het is denk ik wel goed. Ik denk dat wel goed is om het georganiseerd te doen. Het is ook, je moet ook zo zien, iedereen heeft het wel van, Jack gaat interviews maken. Maar zijn natuurlijk geen interviews, het zijn korte reacties.
Je gaat quotes halen.
Ja, quotes halen. Je gaat na de race even, hoe was dit en hoe was dat? Ik probeer dan door naar het commentaar van Olaf te luisteren en af en toe naar een scherm te kijken, bij iedereen wat op te pikken. Want het is best lastig, hè? Als er 22 mensen voor je neus staan. Ga maar eens, probeer maar eens even de race in je hoofd terug te lezen van, wat heeft die allemaal gedaan? Want dat zou hetzelfde zijn met voetbal. Als Wietse de Groot, die heb ik heel hoog zitten. Vind ik een super verslaggever bij voetbal. Die moet dus na de wedstrijd, moet hij aan het veld gaan staan. Dan komen alle 22 spelers, die komen bij hem langs. En dan moet hij nog weten, in die derde minuut, hè, die overtreding die hij deed op die. Dat was een hele goeie. Hè? Dan kwam iemand anders. Ja, maar die aanval toen, hè, dat jij die kopbal boven in de hoek, was geweldig. Alleen de keeper haalde hem eruit. Hè? Ja. En dan kwam de keeper. Jij hebt die tegengehouden, dat gedaan, penalty gestopt. Dit gedaan, dat veroorzaakt, tijd gerekt. Dat moet je allemaal proberen te doen. Dus
het is, en daar heb je wat voor, hè?
Ongelooflijk zwaar werk, hoor. Ja. Het is ongelooflijk.
Maar je hebt daar een hulpje voor.
Ja, mijn kleine blauwe boekje.
Je kleine blauwe boekje of oranje boekje. Of, dat was vooral bij je eerste interview een heel groot succes, hè?
Ja, dat was fantastisch. Die kon ik niet vinden op het Moment Suprême. Wat domme. Stond die Schumacher voor me, eindelijk. En toen zei hij van, nou, stel je vraag dan maar. Oh shit. Ik kon het boekje niet vinden. Toen stelde ik eigenlijk de briljante vraag. Eigenlijk heb ik nog Nobelprijs mee verdiend. Daar heb ik Oscar mee gekregen. How was it?
Ja, maar eigenlijk krijg je dan ook wel weer... Ja, geweldig. Dan krijg je ook wel weer de quote die je eigenlijk hebben wil.
Ja, het is belangrijk om dat heel veel mensen denken van... Ja, stomme vraag, belachelijke vraag. Ik weet een veel betere vraag. Het gaat niet om mijn vraag. Het gaat om mijn attitude, om mijn houding, om mijn uitstraling. Die veroorzaakt een goed antwoord. Daar gaat het om.
Mooie afsluiter. Dankjewel.
Ja, het mooie is, we hebben hier dus twee van die boeken liggen. En die zijn er niet voor ons. Die zijn er voor één, of beter gezegd twee van jullie. Reageer dan eventjes via Twitter op het Twitteradres van Grand Prix Radio. @GrandPrixRadio met hashtag F1 aan tafel. En dan de leukste vragen, die krijgen dit boek thuis. Dus dat doet gewoon de leuke vragen voor volgende
leukste
week.
Vragen.
Leukste vragen. En dat is compleet... subjectief weet ik ook wel.
Dat is
maar goed,
niet wanneer René Hoogteep jarig is, maar het is gewoon een leuke
vraag. Een leuke vraag.
Echt leuke vraag.
Ik wil dat
echt
wil leuke vraag. Zeggen wanneer die jarig is.
Ja, nou ja, dit is totaal niet interessant ook. Dus maar de leukste vragen. En in de volgende podcast maken we dan de winnaar bekend.
Geen boekje thuis.
Wat zei Frederik?
Krijg je een boekje thuis.
Ah, oké, heel hartstikke goed. Goed, wij vinden het natuurlijk erg leuk om een beetje te babbelen over de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar hopelijk jij als luisteraar ook. Zo ja, luister even mee.
Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl. Powered by BNR.
Ja, willen jullie even stemmen? Dat kan tot en met aanstaande 4 juni. Check even de site podcastawards.nl en scroll even onze podcast Formule 1 aan tafel.
Doen.
En help ons mee die award te winnen. Mannen, dank.
Ja.
Voor alle wijze woorden, voor de terugblik. We hebben vooral heel veel teruggeblikt, niet heel veel vooruitgeblikt over wat er gaat komen. Maar laten we gewoon hopen dat we volgend jaar weer ook weer een fragmentje hebben over 2019. Want dat betekent dat het gewoon een heerlijke race zal worden, toch?
Ja, zeker. Ja, Canada is altijd leuk. Klaar. Dat hoef je verder niet over te discussiëren.
Slipstreamen to the bone.
Ja.
Jij zei nog wat over het rechtstuk, Daan.
Ja.
Je hebt erop hard gelopen.
Als je dat hard loopt, los van dat het verdomde lang is. Het is ook niet helemaal recht. Het is echt
zo krom als een hoepel.
Ja, een beetje tunneltjesgevoel door al die bomen daar.
En bumpy, hè? Veel monshopen en zo.
Ja. Ah, en ik weet nog, van 94, 95 hadden ze nog een chicane daar liggen. Dat was helemaal... Dat was echt een krankzinnige bochtenpassage. Vol gas chicane was dat. In 95 hadden ze het dan weer vertraagd, omdat alles moest maar weer trager. Maar goed, we dwalen weer af, terwijl ik gewoon eigenlijk wilde afronden.
Ja,
abonneer je op deze podcast via verschillende kanalen. Stem ook nog eventjes. Maar je kunt natuurlijk ook alle afleveringen terugluisteren via de site GrandPrixRadio.nl.
Bye bye!
Formule 1 aan tafel.